Welkom bij mijn Drive podcast, waarin ik, Mark Tuitert, op zoek ga naar de drijfveren van atleten, ondernemers, wetenschappers en artiesten.
Jorina Baars is mijn gast. Ze is de beste Muay Thai vechtster ter wereld. Woont in Den Helder, waar ze een eigen sportschool runt. En er zijn maar weinig vrouwen die met haar de ring in durven. Waar ze iedereen sloopt en een ongeslagen status handhaaft. Buiten de ring is ze de rust zelf en spreekt ze over de liefde voor haar sport. Hoe gaat zij om met de tegenslagen en successen in haar leven? Welke tactieken past ze toe? En hoe verhoudt zich de glamour van Las Vegas met het rustige leven in Den Helder? Leer van en luister naar Jorina Baars.
Nou, Jorina, leuk dat je hier bent. Ik ben sportliefhebber. Ik volg heel veel sporten. Ik moet zeggen dat ik niet een specialist ben in kickboksen en Muay Thai, MMA. Kun jij mij dat een beetje uitleggen, hoe die sport in elkaar zit?
Ja, gewoon rammen. Nee, oh, grapje. Nee.
Dat zei ik op schaats altijd.
Ja.
Gewoon rammen.
Mensen die denken inderdaad dat het gewoon vechten is en goed, noem maar op. Maar het is eigenlijk meer gewoon, vooral technisch. Het is een beetje schaken in een boksering, noem ik het altijd.
Want jij doet Muay Thai.
Ja, Muay Thai en kickboksen. Ja.
En wat is het verschil precies? Wat is Muay Thai?
Muay Thai is eigenlijk kickboksen. Alleen dan mag je ook het ellebogen gebruiken en wat meer clinchen. Dus dichterbij vechten,
vastpakken
knieën zetten, dat soort dingen.
Ja.
En ja, het kickboksen is zonder ellebogen.
Wat Rico Verhoeven doet.
Ja.
Remy Bolzanski.
Ja, ook. Ja, klopt.
Het kickboksen.
Het K1, zeg maar, van vroeger.
Ja, precies. Ja, jij bent... een mooie quote die ik tegenkwam is... The hottest Muay Thai property on the planet.
Oh jee.
Dat is een Amerikaanse quote. Dat in Amerika kunnen ze dat zo mooi neerzetten. Ja, daar hou ik wel van. Jij bent gewoon een van de beste, misschien wel de beste toch, wereldwijd.
In mijn gewichtsklasse denk ik wel, ja. Ja.
Dat blijkt wel uit jouw statistieken volgens mij.
Ja, ik doe mijn best. Ik doe mijn best.
Je hebt nog nooit een wedstrijd verloren?
Nee, met kickboksen niet. Nee.
Dat is toch bijzonder?
Dat is vrij bijzonder, ja. Ja, ik train altijd hard en ik train al vanaf mijn 7e. Dus voor mij is het een beetje, het hoort gewoon bij mijn leven. En ik denk ook dat ik daarom misschien wel zo goed ben. Omdat, ik ben er gewoon echt mee opgegroeid. Als ik nu tv zit te kijken en ik kijk naar een kickboxwedstrijd en iemand geeft een schop, dan gaat mijn been automatisch al omhoog. Mijn hersenen die sturen gewoon dat seintje van, oh, blok. En dat ziet er heel stom uit, want dan zit je dus gewoon op je eigen bank. En dan gaat dus je been omhoog voor een blok. Dus ik kijk thuis niet zo vaak meer kickboksen. Thuis is het gewoon lekker ontspannen en even niks met vechtsport te maken hebben.
Zoals een kind leert fietsen, zo heb jij leren kickboksen.
Ja, eigenlijk wel. Ja.
Ik ben nooit iemand tegengekomen in mijn leven die me dat heeft bijgebracht. Dat moet ergens vandaan zijn gekomen.
Eigenlijk is het heel grappig. Want dat ik op school zat. Volgens mij groep 3, 4 of zo. En er waren 2 of 3 jongens uit mijn klas die op kickboksen zaten. En die vroegen eigenlijk van, ga een keertje mee kijken. En ik had echt al 100 sporten gedaan. Judo, aikido, basketbal, voetbal, tennis. Majorette ook nog. Noem maar op. En ik vond alles eigenlijk leuk. Maar voor 1, 2, misschien 3 maandjes. En toen ben ik meegegaan. En ik ga meteen meedoen. Ik vond het zo leuk. Dus toen ben ik een keer erop ben ik mee gaan doen. En eigenlijk verslaafd geraakt.
Je werd echt direct gegrepen door kickboksen.
Ik vond het zo leuk, ja.
En wat kun je uitleggen wat dat was? Wat je erin greep?
Nee, ik denk omdat ik echt al mijn energie erin kwijt kon. En je vocht tegen... Toen deed je heel veel op de trapkussens en zo. Dus je deed ook niemand pijn. Maar je mocht wel even lekker schoppen of slaan. En ik kon echt al mijn energie kwijt. Het is niet zo dat ik nou super druk was of iets. Maar ik denk dat dat mij wel gegrepen heeft. Ja.
Zoals eigenlijk, hè, dat zie je met de beste. Jij bent de beste ter wereld in jouw vakgebied. Ja, ik ken als ik Max Verstappen opnoem. Sven Kramer, Mathieu van der Poel. Die begonnen ook allemaal vanaf heel jong. En werden echt verliefd op hun sport.
Ja.
Jij werd echt verliefd op kickboksen.
Ja, klopt. Ja.
En hoe is die verliefdheid? Die is altijd gebleven.
Die verliefdheid is vrijwel altijd gebleven, ja. Tuurlijk heb je in je sportcarrière wel ups en downs. Maar eigenlijk, het pakt me elke keer weer op. En elke keer als ik dan een keertje bijvoorbeeld een weekje vrij neem of rust neem, dat ik denk van, ik heb echt geen zin. Nou, na een week is dat alweer over, want dan heb ik alweer de kriebels om te gaan trainen.
En hoe ben je zo goed geworden? Hoe neem je ons even mee in die weg van 7 jaar tot nu?
Ik was 7 en toen begon ik dus. Ik vond het ja, gewoon de technieken, alles leren. Ik ben heel leergierig. En dat was ik dus ook met het kickboksen. Op mijn 8e ging ik naar een andere sportschool. En toen zei ik eigenlijk van, ik wil wedstrijden doen en ik wil kampioen worden. Ik zei mijn trainer, ga eerst maar even lekker trainen.
Omdat je daar ook het meest van leert? Wedstrijden?
Nou, nee, ik weet niet. Ik was altijd gedreven. Ik wilde altijd in elke sport die ik deed, wilde ik meteen wedstrijden doen. En dat was dus met kickboksen ook. Alleen dat ging iets moeilijker dan ik had gehoopt. Want er waren toen de tijd nog helemaal niet zoveel jeugdkinderen die dat deden. En helemaal geen meisjes.
Maar dat zeggen, werd dat wel geaccepteerd? Ik kan me voorstellen dat kinderen van 8, 9 jaar, dat je iemand een klap verkopen, dat is toch...
Dat is wel een dingetje, dat klopt. Alleen, nu hebben ze ook de wet of de regelgeving aangepast, dat je pas vanaf 10 jaar de ring in mag. Wel met hoofdbescherming en alles nog. En je mag niet op het hoofd, geen hoofdcontact.
Ja.
Dat was toen in mijn tijd, vroeger was dat nog vroeger. Niet. Vroeger. Nee, in mijn tijd was dat niet.
Maar je ging de ring in?
Ik ging de ring in dat ik 12 was.
Mm-hmm.
Dus ik heb wel eerst even flink getraind. Dat was meteen voor de Open Nederlands Kampioenschap van de Jeugd. Had mijn trainer me niet verteld, overigens. Dus ik vocht een toernooitje. En ik won allebei mijn wedstrijden. En toen was ik Nederlands kampioen van de jeugd. Dus dat was heel bijzonder. Maar ja, dat smaakte wel naar meer. En toen was ik 14, vocht ik met mijn derde wedstrijdje. Omdat de eerste was een toernooitje. Mm. En ja, ik was gewoon echt verslaafd aan die sport. Ik vond het zo leuk.
Had je voorbeelden?
Ja, Lucia Rijker. Ja, Lucia Rijker was mijn voorbeeld. Ja.
En wat sprak je daarin aan? Waarom?
Haar gedrevenheid en haar techniek. Zij had zo'n mooie techniek. Lange stoten, snoeiharde low kicks. En ja, dat vond ik echt geweldig.
Wat is een lange stoot?
Een lange directe stoot. Recht naar voren.
Recht naar voren.
Recht naar voren.
Helemaal strekken.
Tussendoor, helemaal strekken. Ja.
Hoppa.
Ja. En daar maakte Lucia heel mooi gebruik van. En ja, ze kapte alles af met die low kicks. Ook echt snoeihard. En daar zag ik mezelf wel staan. Ja.
En dat gebeurde?
En dat gebeurde, ja. Ik vocht, even kijken, op mijn 15e mocht ik al naar de senioren. Normaal gesproken was dat op 16-jarige leeftijd. Ik was echt net één dag 15 en mijn trainer die had te horen gekregen dat er een partij beschikbaar was. Was wel tegen een vrouw van 23. Dus nou, ik was echt bloednerveus, want ja, je vecht ineens zonder scheenbeschermers. In de jeugd vecht je nog met bescherming, hoofdkap, scheenbeschermers. Maar ja, die gingen dus af. Maar goed, het ging best goed en ik vocht onbeslist. Het was gelijkspel.
8 jaar leeftijdsverschil.
En dat was wel een dingetje. Maar goed, ik mocht meteen bij de senioren blijven, omdat het gewoon echt goed ging. En ja, eigenlijk die wedstrijd daarna zou ik dus weer een nieuwelingenwedstrijd vechten. Mm. Maar het meisje kwam voor de wedstrijd naar me toe. Ja, we zouden een C-klasse partij, dat is dus één niveau hoger, vechten en bla bla bla. Nou, ik zeg, joh, regel het met mijn trainers, ik vind het goed. Nou ja, zo gezegd, zo gedaan.
Zij onderschatte jou.
Ik denk het, ik weet het niet. Zij was helemaal, kwam echt best wel woest naar me toe. Zo van, ja, we zouden C-partij draaien, joh. Ik zeg, hey, regel het en ik vind het best. Dus nou, toen hebben we dat gedaan. En dat duurde, ik geloof, 40 seconden. En toen was ik klaar. En toen had ik gewoon op technisch knock-out.
Jee.
Dus toen mocht ik in de C-klasse blijven.
En wanneer ging je professioneel?
Even kijken, toen was ik 16. Ja,
jee.
Toen vocht ik in de A-klasse.
En dan,
het is allemaal heel snel gegaan.
En als je professioneel vecht, help me er even mee. Hoeveel wedstrijden vecht je dan per jaar?
Dat wisselt een beetje. Op mijn top vocht ik 6, 7 wedstrijden per jaar.
Ja.
Maar op dit moment vecht ik er 2, misschien 3.
Mm-hmm.
Ja, 4 is mooi voor mij. Dat is om de 3 maanden een partijtje. Maar het is ook gebrek aan tegenstanders en organisaties die je willen laten vechten.
Dat lijkt mij een probleem voor jou, als je ongeslagen bent.
Ja, het is wel een dingetje. Ja, vaak als mensen horen dan van, ik vecht tegen Jurina Baas. Ik ben ziek, zwak en misselijk. En dan zeggen ze vaak af. En dat is wel ook frustrerend voor mij, want je traint ergens naartoe.
Ja, je traint ergens heen. Ik ben schaatser, ik ben lid van een schaatsbond. Ja. Ik weet wanneer de Olympische Spelen zijn, wanneer de wereldkampioenschappen zijn. Dat ligt voor jou totaal anders, hè?
Ja.
Je zit in het Muay Thai. Ik ken het MMA. Volgens mij, je hebt ook tegen MMA-vechters gevochten. Je hebt zelfs MMA gevochten.
Ja.
Je komt de professionele wereld in. Hoe ziet dat eruit dan? Waar ga je vechten? Wat zijn je doelen?
Nou, het punt was bij mij, ik regelde eigenlijk alles zelf. En nu achteraf denk ik terug van, ik had veel eerder een manager moeten nemen die dat voor mij had geregeld. Dan had ik waarschijnlijk nog meer bereikt, ook in de zin van dat ik financieel onafhankelijk werd. Of tenminste dat ik gewoon kon leven van de sport en zo. Maar Ja, goed, dat heb ik niet gedaan. En daar ben ik nu later mee begonnen. Nu 2 jaar heb ik een management die alles voor me regelt. En die ook de wat grotere partijen voor me hebben geregeld.
Dus je vecht minder, maar...
Ja, nu vecht ik wel voor meer geld.
Met hoger aanzien voor meer geld.
Ja, zeker. Alleen 2014 bijvoorbeeld vocht ik tegen Chris Cyborg.
Ja, de MMA-ster, ja, wereldwijd een grote naam.
Ja, zeker. En dat is eigenlijk tot stand gekomen omdat ik een mailtje heb gestuurd naar de organisatie van, joh, luister, ik zie dat ze tegen die en die vecht. Ik heb van die en die gewonnen, dus ik zou ook graag een kans willen hebben om tegen Chris te vechten. En ik vind tof dat ze nu Muay Thai gaat doen. Dus ja, goed, laten we doen.
Dat had ze al aangekondigd.
Ja, want ze had toen al een Muay Thai partij gevochten. En ze zou tegen Martina, heet dat meisje, een meisje uit Tsjechië vechten. Die partij is uiteindelijk niet doorgegaan. Dus toen had ik meteen contact gezocht van, joh, weet je, haar partij gaat niet door, maar ik wil heel graag.
Ja.
En nou ja, toen is het balletje gaan rollen. En toen hebben we een contractje getekend en ben ik naar Amerika gegaan.
En dat heb je allemaal zelf gefixt?
Dat heb ik eigenlijk allemaal zelf gefixt.
Hoi, ik ben Jorina Baars.
Ja, echt. Ja. Dit is mijn record. Hier heb je een highlight record. Filmpje, kijk ernaar. En ja... Zullen we knokken?
En zij, Chris Cyborg, dat is een hele Braziliaanse.
Klopt.
Zij is wereldberoemd in de wereld van MMA wel.
Zeker.
Ook daarbuiten.
Ja.
Verdient daar heel veel geld mee.
Ook dat, ja.
Hoeveel?
Ik heb geen idee. Maar wat ik toen hoorde was dat zij voor die partij tegen mij $25.000 heeft gekregen. Maar goed, dus ik weet
en
dat ze
niet.
Nu gewoon 10 keer zoveel verdient ze nu. Dus, maar goed.
Maar ja, zij heeft een manager, dat wordt opgeblazen binnen de MMA. Hè. De MMA is een organisatie dat volgens mij heel goed doet.
Ja.
Een sport groot maken. Eigenlijk ben jij professional, maar, zeg ik het goed, ook amateur? Op die manier? Als je het zelf
dat
moet
was
regelen.
Ik toen de tijd wel, zeker. Ja. Ja.
En zij accepteert die wedstrijd en wat denk je dan?
Nou, het was wel grappig, want ik had een trainingsmaatje met me mee. En ook mijn fysiotherapeut, zij deed ook kickboksen op hoog niveau. En de bardame van achter de sportschool, die waren met me mee naar Amerika. En zij stond daar gewoon met Tito Ortiz. Nou, dat is ook een hele grote naam in het MMA, in de hoek. En nog 2 bekende vechters, of tenminste coaches, dat ik dacht van, oké, dit is wel cool. Ik sta hier gewoon met Marieke en met Alma. 2 mensen uit Den Helder, die eigenlijk verder niks met vechtsport, behalve Marieke dan. Maar en zij staat gewoon echt met wereldtoppers en... in de hoek. Maar ik heb altijd zoiets van, je moet het zelf doen in die ring. En het is
3 meiden
en ik...
uit Den Helder.
Ja, echt.
In Las Vegas tegen de wereld.
Ja, het was
top
echt
grote.
Een
giller. Ja, maar het werd groots aangekondigd, die wedstrijd, toch?
Ja, zeker.
Nog klopt. Steeds hebben mensen het daarover.
Elke
ik ga de afloop niet
terug.
Vertellen, dat mag jij doen.
Ja.
Hoe ging dat? Hoe?
Het ging heel goed. Vooral in de eerste ronde. We vochten 5 rondes van 3 minuten. In de eerste ronde kreeg ze een knockdown, dus 8 tellen.
Was dat toen jij een kick in de nek gaf?
Ja, klopt. Ik gaf een high kick tegen haar hoofd. En toen zakte ze. Toen kreeg ze 8 tellen van de scheidsrechter. En toen zag je er eigenlijk denken van... Wow, weet je, qua techniek was ik gewoon echt veel beter. Qua kracht en power was zij veel sterker. Het is ook echt, als je het googelt, is echt een, het is gewoon een monster
doen.
Van een vrouw.
Google even Chris Cyborg en ook die wedstrijd.
Ja.
Om die eerste kick ook vooral te zien.
En de verloop van de wedstrijd, ik scoorde gewoon meer punten. In de 3e en 4e ronde komt zij nog wel redelijk sterk terug. En in de 5e ronde geef ik er weer, geloof ik, 8 tellen met een knietje. En zodoende win ik gewoon die wedstrijd. Maar het was een flinke buffelpartij, ja.
Ja, je hebt het echt heel zwaar gehad.
Ja, zeker.
Was dat de zwaarste partij die jij ooit hebt gevochten?
Wel één van de. Ik heb nog 2. Ik heb nog wel meer zware partijen. Want eigenlijk elke partij is echt zwaar. Maar ik heb nog 2 flink zware partijen ook gevochten. Eentje in Engeland was dat. Tegen Helena Garnett. Moest ik ook 5 keer 3 minuten echt volle bak vechten. En na de laatste ronde kwam er bij ons allebei weinig meer uit. Maar ja, wie is dan het sterkst en wie is mentaal het sterkst? Dus gewoon toch doorgaan.
Komt
niet
dat
opgeven.
Bij zo'n cyborg daar dan ook op aan? Op mentale kracht uiteindelijk?
Uiteindelijk wel, ja, uiteindelijk wel.
Maar die heeft zij ook?
Die heeft zij ook, zeker, ja.
Daarom werd het ook zo'n mooi gevecht.
Ja, zeker.
Dat het is als de 2 grote in de ring stappen.
Ja.
En zij kwam op jouw terrein, hè, Muay Thai.
Zeker, ja. En daarom petje af voor haar dat ze gewoon die partij ook aannam en... gewoon volle bak ervoor ging.
Want dat kan jij beter uitleggen dan ik, denk ik. Zij is MMA-vechter. Wat is het grote verschil tussen MMA, mixed martial arts en...
Het grote verschil is dat je bij MMA ook op de grond door mag vechten. Dus je pakt iemand vast, je gooit iemand op de grond en je gaat voor een klem, verwurging, noem maar op. Of ground and pound, dat is stotend iemand afmaken, zeg maar, of finish je op de grond. Ja, en bij kickboksen mag dat gewoon niet. Dus je merkte dat zij dichtbij wilde vechten en vast wilde pakken. Maar eigenlijk daarna kon zij niks meer.
Nee.
Want dat mag gewoon niet bij het kickboksen of bij het thaiboksen. En ja, ik denk dat daar het grote verschil lag. Ik wist heel goed, of tenminste vrij goed, mijn afstand te bepalen in die wedstrijd. En daar had zij dan moeite mee.
Ja, want jouw arme benen, jij doet het daarmee en je bent vrij lang. Ja. Dus je hebt veel reach.
Klopt,
toch?
Ja. Dus zodoende heb ik die partij ook echt op mijn naam weten te zetten.
En je bent, en dat vertelde je eigenlijk al van je jeugd, hoor ik van kennis, technisch. Je bent een voorbeeld van een technische bokser.
Ja.
Wat is jouw kracht? Waarom ben je dat?
Ik denk inderdaad, omdat ik er echt mee opgegroeid ben. En al vanaf jongs af aan ben ik al vrij lang. Dus mijn trainers hebben mij altijd geleerd om op mijn techniek te vechten en op mijn lengte te vechten. Maar ook dichtbij. Dus het maakt mij niet zo heel veel uit wie er voor me staat of wat er voor me staat. Vechten ze op afstand ook goed, vechten ze dichtbij ook goed. Ik kan eigenlijk me heel makkelijk aanpassen gedurende de wedstrijd.
Ja.
Ik heb ook nooit echt een gameplan of zo, omdat ik ben eigenlijk op alles voorbereid.
Je hebt het zo ingetraind van jongs af aan, dat is zo jouw natuur. Ja. Dat zijn allemaal automatismes.
Ja, klopt. Ja.
Ingeslepen door de jaren.
Ingeslepen, ja. Heen, gaat iemand trainen, veel schoppen, trainen. Dan ga ik wat meer boksen. Is iemand een goede bokser, dan ga ik weer wat meer schoppen.
Jee.
Dus ja, zo, dat gaat eigenlijk automatisch. Ja.
Maar je hebt ook een uitstapje gemaakt naar het MMA, hè?
Ja, dat ging echt heel goed. Maar niet heus.
Nee, vertel. Nee.
Ik heb van de 4 wedstrijden heb ik daar 3 van verloren. Ik moet er wel bij zeggen, omdat ik A-klasse kickbokser was, moest ik wel meteen naar de prof met MMA. Dus ik stond meteen tegen meiden die echt al, ook hun hele leven MMA vechten. Dus een beetje de Chris Cyborgs. Dus
van meteen tegen de allerbeste.
Ja, of in ieder geval meiden die hoog op de ranking stonden. Dus ik verloor daarvan. Tenminste van 3 van de 4.
Om in het grondgevecht dan?
In het grondgevecht, klopt, ja. Ik heb er 2 op ground and pound verloren.
En dat is neerleggen en iemand die op je gaat zitten.
En gaat stoten, ja. Eentje ben ik het er niet helemaal mee eens. Maar goed, dat terzijde. Ik vond dat ze te vroeg die partij stopte. Maar ja, ik lag onderop, ik had niks meer te doen. Het was nog 10 seconden voor het einde van die ronde. En de scheidsrechter vond dat het genoeg was. Nou ja, oké, prima. En ja, een van die 4 had ik wel gewonnen. Ook op de grond, gelukkig, met de verwurging. Dus ik was er iets minder goed in.
Maar heb je die dingen wel getraind van jongs af aan ook dan?
Nee, niet
heb
van jongs
judo
af aan.
Gedaan of aan?
Nee, niks. Nee. Op een gegeven
moment
moest
je echt leren?
Ik moest het echt leren, dat grondwerk. Maar ik vond het wel heel erg leuk om te leren. Omdat ik train vanaf mijn 7e het kickboksen. Op een gegeven moment had ik gewoon vrij weinig partijen meer. Rond mijn 2, 23ste, 24ste.
Niemand durfde tegen jou te vechten?
Nee.
Ja,
het was een beetje schaar, zeg maar. En toen dacht ik, MMA lijkt me ook wel heel erg leuk. En toen ging het grondwerk een beetje trainen. Tenminste, een beetje trainen. Ik ging me echt focussen op het grondwerk. Ja, echt, er ging een wereld voor me open. Ik vond het echt geweldig. Al die klemmen, technieken. Ja, het was allemaal nieuw natuurlijk. Maar helaas kan ik dat even niet meer trainen en vechten.
En dat doe je ook niet meer?
Doe ik ook niet meer, nee.
Verliezen voelt toch...
Nee, het ging niet eens om het verliezen hoor. Nee, want ik vond het echt heel leuk, ondanks dat ik verloor.
Ja,
ja, die anderen waren dan gewoon beter. En
ik kan me voorstellen dat jij verliezen, dat je niet gewend bent.
Nee, dat klopt. Maar ik heb wel zoiets van, verlies is niet erg. En dat zeg ik tegen eigenlijk al mijn studenten ook. Verliezen is niet erg, als je maar 100% geeft. En als je maar alles geeft wat je in je hebt, dan is verliezen helemaal niet erg. En zorg dat je ervan leert, dat je het meeneemt de volgende wedstrijd of volgende training.
Dan zeggen ze, jij hebt makkelijk praten, je hebt nog geen wedstrijd verloren.
Ja, nou, dan zeg ik dus met MMA dus wel. Dus ja.
Ja, ik denk dat je daar de kern wel raakt inderdaad van wat sport. Maar ik denk ook dat voor mij dus dat de les uit sport. Ik weet niet hoe het met jou zit in de rest van je leven. Dat je weet wat je ook tegen kan, komt. Hè? Je maakt dingen mee in je leven die minder leuk zijn.
Ja.
Je kan er tegen.
Ja, klopt. Het sport, topsport, vechtsport. Eigenlijk elke tak van sport denk ik wel dat je gewoon sterker maakt. Mentaal.
Ja?
En ja, dat denk ik wel. Want je moet leren omgaan met verlies. Je moet leren omgaan met blessures. Je moet leren omgaan met eigenlijk alle tegenslagen die je ook op je pad krijgt. En dat is niet alleen in je sport zo, maar ook inderdaad in dagelijks leven zo.
Heb je wel eens gehad een moment dat je dacht van ik stop ermee?
Ja, ja.
Ja?
Ja, ik heb dat 2 keer gehad. 1 keer toen was ik een jaar of 15, 16. Nou, dan kom je in de puberteit en je vrienden die zijn allemaal buiten. En lekker aan het chillen, ga je mee? Nou, dus we waren altijd op zo'n skatepleintje. Dus ik naar mijn moeder, ik zeg, mam, ik voel me niet zo lekker. Ik zeg, ik wil niet trainen. Ja, ze zegt, als je niet lekker bent, dan blijf je binnen, blijf je thuis. Ja, dat was natuurlijk ook niet de bedoeling, want ik wilde naar het pleintje. Ze zegt, Jorien, je bent niet ziek. Ze zegt, hey, maakt mij niet uit. Ze zegt, jij wil de beste worden, dat zeg je altijd. Ze zegt dus, of je kiest om te trainen, of je blijft nu gewoon binnen. Nou ja, toen koos ik uiteraard toch voor trainen, want binnen blijven vond ik ook niks.
Oh, wauw.
Ja.
Wat een goed advies.
Ja.
Van een moeder.
Ja. Mijn moeder, die heeft me eigenlijk altijd gewoon gesteund in wat ik doe. Ondanks dat ze het niet heel leuk vindt als ik die ring instap.
Kan ik me ook iets bij voorstellen.
Ja, maar ze heeft me wel altijd gesteund. En ook de keuze bij mij gelaten, hoor. Ja. Van, joh, prima, als je geen zin meer hebt, ook geen probleem. Even goede vrienden, maar...
Nee, maar ze confronteert jouw droom met jezelf. Ze zegt, hey, jij hebt dit met jezelf afgesproken, ik en niet.
Nee, dat klopt.
Wil jij dit? Hey, het is aan jou de keuze. Dit is denk ik het beste advies, ook voor mensen die luisteren. Voor iedereen, denk ik. Of je nou ergens wil werken, of je nou ergens iets wil bereiken. Jij zegt dat je dit wil bereiken.
Ja.
Je zegt dat je allemaal, we hebben allemaal grote dromen. Dat is heel makkelijk om te vertellen. Ik wil heel rijk worden, of ik wil hier komen. Ik wil de wereld veranderen. Hoe nobel of hoe egocentrisch het doel ook is. Jij zegt het. Maar let op, pas op wat je zegt.
Ja. Ja.
Dan moet je ook een keuze maken.
Ja, dat klopt.
Hè, je kan of gaan spelen, of je kan gaan werken.
Ja.
Choice is yours.
Ja, dat klopt. Dat klopt. Dus toen koos ik voor het sporten. Ben ik doorgegaan. En toen op een gegeven moment vocht ik wedstrijdjes. En toen kreeg ik weer zo'n moment. Omdat elke keer voor of na een wedstrijd overleed er iemand. En die best wel dichtbij me stonden. Maar ook de vader van een trainer van mij die heel dichtbij stond. Die stond ook regelmatig bij mij in de hoek. De vader van een andere trainer van mij. Mijn opa. Op een gegeven moment overleed mijn vader. Echt plotseling, echt een dag na de, of tenminste 2 dagen na mijn Europees titelgevecht.
Hoe oud was je toen?
Toen was ik 17. Ja, ik had de titel gewonnen op 15 april 2007. En even kijken, ik won die titel. Mijn vader was daar gelukkig bij. En er is nog een heel mooi beeld van dat ik op de catwalk sta. En op een gegeven moment stopt de camera, zeg maar. Het beeld staat vast alsof het de foto is. En je ziet mijn vader naast de catwalk staan. Want die gaf me altijd een tik op mijn hol. Zo van, kom op mijn meis. En het geluid loopt door. En uiteindelijk herstart het beeld zich weer dat ik in de ring sta. Het is echt heel bijzonder. Maar goed, daar kwam ik dus later achter. En een dag nadat ik de titel had gewonnen. Toen kregen we een belletje van de toenmalige vriendin van mijn vader. Mijn ouders waren gescheiden. Van, joh, Jorien, jullie moeten komen, want het gaat niet goed met je vader. Hij wordt naar het ziekenhuis gebracht, want hij ligt in coma. Hij was niet goed geworden thuis. En in het halletje in elkaar gestort en in coma geraakt. Nee. Dus bleek uiteindelijk, en een dag later is hij 's avonds overleden. En
dan ben je Europees kampioen, is je vader nog bij in de euforie. En in 1 keer na een paar dagen dan, is hij er niet meer.
Dat is zo bijzonder. Dan ben je echt super blij van, yes, titel gewonnen en... Een dag later stelt die titel echt helemaal niks meer voor. Nee. Toen dacht ik echt van, oké, zoek het echt allemaal uit. En ik ga echt nooit meer vechten. Ik ga nooit meer naar de sportschool. En ik was gewoon echt helemaal klaar mee.
Helemaal gewoon door de pijn van het verdriet?
Door het verdriet. En doordat ik gaf eigenlijk mezelf een beetje de schuld. Omdat ik denk van, elke keer als ik vecht, dan gaat er iemand dood. En... Dus eigenlijk achteraf heel stom. Want
je bent ook nog 17.
Je gaat echt twijfelen. Tenminste, ik ging echt twijfelen aan mezelf. Van, ligt dat nou aan mij? Weet je, elke keer als ik die ring instap of voordat ik die ring instap, dan overlijdt er iemand. En nu, dat was echt de druppel dat mijn vader gewoon kwam te overlijden.
Jee.
Bleek dat hij dus een bloedpropje had in zijn hersenstam. En dat hij daardoor was overleden.
Ja.
En toen ging ik ook weer later nadenken van, zou dit zijn wat mijn vader wil? Want ik ging naar de stad, ik ging borrels halen en noem maar op. En toen dacht ik, nee, hij zou echt wel willen dat ik doorgaan met vechten. En doorgaan...
Maar je ging borrels halen naar de stad om te ontladen. Je was klaar met vechten. Je dacht, weet je wat, bekijk het allemaal even. Ik drink het wel weg of ik weet gewoon even niet wat ik aan moet.
Ja, ik wilde gewoon een soort vluchtgedrag, denk ik, of zo. Ik ging naar de stad, ik ging daar feesten. in hoeverre je nog kan feesten een week na het overlijden van je vader. Maar zelfs die porties, die ken ik dan. En die zeiden ook van, joh, wat doe jij hier? En toen zei ik ook van, joh, ik wil gewoon even niks. Even gewoon mijn kop leegmaken of zo.
Ja, ik begrijp het. Ik heb mijn moeder verloren. 5, 6 jaar geleden. En toen zat ik al verder in mijn carrière. En ik had het moment ook hoor. Een week na die tijd. Ik was er ook even helemaal klaar mee. Ik dacht ook, ik snap dat mensen aan de drank raken of drugs gaan gebruiken. Ja. Terwijl ik altijd fysiek bezig ben, sport. En omdat je gewoon even niet meer weet waar je het moet zoeken. Dat je dat gevoel even. Ja. 1, 2, dat je dat begrijpt. Dat je niet weet.
Ja.
Dat is best wel... Daar ben je helemaal niet gewend.
Nee, dat klopt. En wat ik dus wel grappig vind, is omdat jij dat ook zo vertelt. Wij hebben de sport waar we wel op terug kunnen vallen.
Ja.
En wat we dus blijkbaar ook hebben gedaan. Ik heb dat ook gedaan, want echt een week of anderhalve week daarna stond ik alweer op een bokzak te rammen.
Ja.
En dat voelde zo goed. Ik heb die bokzak echt helemaal in elkaar geramd, zeg maar. Echt na een kwartier was ik ook helemaal stuk. Maar dat voelde zo goed.
Je had een uitlaatklep.
Ik had zo'n uitlaatklep. En de mensen in de sportschool waren ook zo lief. En je kon erover praten. En je had gewoon steun. En dat voelde zo goed. Dus ja, en ik was zo blij dat ik eigenlijk terug kon vallen op de sport. En ook met de achterliggende gedachte van... ja, mijn vader zou nooit willen dat ik nu zou stoppen. En een kroeg tijger wordt, zeg maar.
Ik had mijn moeder ook. Toen brak een natuurreisperiode aan... dat hij naar Elfstedentocht bijna doorging. En ik reed al niet lekker. Ik zat ook zelf niet lekker in mijn vel. Dus ik kwalificeerde me niet voor de wedstrijden. Dus ik had eigenlijk een maand om gewoon te gaan schaatsen. En toen wordt het natuurreis. Toen ging ik buiten schaatsen. Met prachtig mooi weer. Ik word bijna emotioneel als ik vertel. Omdat je als je dan kom je bij de kern van wat sport voor je betekend heeft. En dan snap je ook. Hè, ik volg ook muziek. En Kurt Cobain en al die jongens die hebben zelfmoord gepleegd. Omdat ze gewoon geen uitweg vonden uit een pijn of een verdriet.
Ja.
En dan ben je zo blij dat je sport hebt.
Ja, zeker. Ja, echt. Nu als ik daar zo op terugkijk inderdaad. Heeft mijn sport mij echt wel veel gebracht.
Ja.
En ook echt wel geholpen.
Ja.
Ja, zeker.
Dat is ook een mooi verhaal om te vertellen denk ik voor... voor mensen die de kracht van sport niet kennen, maar met allerlei zaken worstelen in hun leven. Het kan een prachtig uitlaatklep zijn, denk ik.
Ja, zeker weten. Ja.
Wat betekende jouw vader in jouw carrière?
Nou, die was eigenlijk elke wedstrijd bij mij. En wat ik vertelde, hij stond eigenlijk altijd naast de catwalk of in ieder geval in de buurt. Dat hij me nog even een tikje kon geven, zo van het gelukstikje noemde ik het altijd.
Ja.
En die betekende echt wel veel voor me. En kon hij er een keertje niet bij zijn, dan zorgde hij altijd dat hij een dag later terug kon kijken op video.
Echt? Hij volgde je helemaal?
Hij volgde me helemaal, ja.
Gaf hij dan ook advies of was het echt gewoon de vader op de achtergrond?
Nee, dat niet. Gewoon de vader op de achtergrond. En,
die er altijd voor je is in principe.
Ja, ja, en wat ook heel erg leuk was, is dat hij dat hij overleden was. Toen gingen we dus zijn huis leeghalen.
Ja.
En dan vond ik ook allemaal krantenknipsels van mij en... Ja, dat is ook gewoon heel bijzonder. Ook waarvan ik niet eens het bestaan al wist. En
hij ze verzamelde?
Nee, dat wist ik ook niet. Maar ik wist ook van bepaalde stukken of uit een bepaalde blaadje stond ik blijkbaar ook in. En dat wist ik ook helemaal niet. Dus dat was ook wel heel leuk. En hij had het dan.
Je vader was ook gewoon je grootste fan misschien.
Ja, echt. Misschien wel. Ja, zeker.
Woon je bij je moeder en je vader?
Ja, ik woonde bij mijn moeder. Dat was ook een leuk verhaal. Ik zou 2 weken bij mijn moeder, 2 weken bij mijn vader. Dus mijn vader die had een hele kamer roze behangen en alles, want dat wilde ik.
Ah.
Maar ja, ik was altijd bezig met sport en te doen en ik was eigenlijk altijd weg. En ja, ik vond toch, bij mijn moeder thuis was gewoon mijn thuis.
Ja.
Dat huis was mijn thuis. En dus eigenlijk, ja, ik ging s'avonds wel vaak naar mijn vader toe. En toen had je nog Robert Jens op tv en zo. En dat gingen we dan altijd samen kijken. Maar toch, hij ging dan weer naar mijn moeder terug om daar te slapen. Omdat het gewoon veilig, vertrouwd.
Ja.
Lekker je eigen bedje. Dus ja, mijn vader had een heel kamertje, helemaal roze. Die zat met die kamer.
Oh, die had helemaal zijn best gedaan.
Ja, sorry. Oh. Ik heb hem misschien, in de weekenden sliep ik daar wel eens. Maar het was niet zo dat ik daar echt de hele week was of zo.
En wat... Toen jouw vader er niet meer was, je ging toch weer vechten.
Ja.
Hoe moest je opnieuw opklauteren? Of?
De eerste keer, ik weet nog wel, de eerste keer dat ik toen weer op de catwalk stond. Of in ieder geval bezig was in voorbereiding naar die wedstrijd toe. Ging ik ook vaak naar het kerkhof. En ik dacht daar wel heel veel aan. Ik dacht wel elke keer van, zal die naar me kijken zo vanuit de hemel, weet je wel. Ik ben niet heel erg bijgelovig, maar dat geloof ik dan wel weer. Dat die gewoon weer bij staat, zeg maar. En daar haalde ik wel heel veel steun uit.
Dus je hebt echt het positieve eruit meegenomen.
Ja, ja, zeker. Ik probeer eigenlijk uit alles, uit het hele leven, alles positief te bekijken. Soms lukt dat natuurlijk ook niet. Maar ja, dan denk ik ook van waarom moest mijn vader overlijden, weet je wel. Maar aan de andere kant, ja, oké, het is gebeurd. Je hebt er geen grip op, je kan het niet veranderen. Dus
nee,
ik kan
een vraag waar je eigenlijk niks mee kan. Hè?
Nee, ik kan bij de pakken neer gaan zitten en inderdaad mijn klem zuipen elk weekend. Maar goed, wat schiet ik ermee op? Helemaal niks. Ik kan treurig gaan zijn en ik kan gaan zitten mokken en depressief gaan zitten zijn.
Iemand van de mat aftikken.
Ik kan beter gewoon lekker mijn eigen ding blijven doen en proberen gewoon het beste eruit te halen en van elk moment te genieten. Ja.
Mis je hem nog wel eens?
Ja, tuurlijk. Ja, zeker.
Wanneer het meest?
Ja, dat verschilt. Soms lig ik op mijn bed en dan voor ik in slaap val, dan denk ik nog even, oh, zou die trots zijn? En dan denk ik, ja, natuurlijk zou die trots zijn.
Ja.
Of met bepaalde speciale dingen. Ik heb 1,5 jaar geleden de sportschool overgenomen. Nou, met dat soort dingetjes, ja. Dat die daar dan niet bij kan zijn. Of dat ik 18 werd, mijn rijbewijs van mijn auto, mijn rijbewijs van mijn motor. Dat soort dingetjes allemaal. Natuurlijk, tussendoor denk je er ook nog wel aan. Ja,
ja, natuurlijk, uiteraard.
Ja.
Hey, maar als je je leven opbouwt naast het vechten. Je hebt er altijd bij moeten werken. Hè? Je zegt, je hebt nu een sportschool.
Ja.
Kan je leven van je sport alleen?
Ik kan nu wel leven van mijn sport alleen, ja.
Nu je het professioneler aanpakt.
Als ik minimaal 3-4 partijen per jaar vecht, dan moet het, dan lukt het zeker.
Maar je hebt wel een sportschool?
Ja, ja. Dat kwam zomaar op mijn pad eigenlijk. De oude eigenaar die... de sportschool draaide allemaal op vrijwilligers. We hadden geen... het draaide steeds kiet. Klein beetje winst, klein beetje verlies. Mm. De oude eigenaar die had ook gewoon zijn banen naast. En het werd hem eigenlijk allemaal even te veel. Dus toen zocht hij iemand die het over wilde nemen. En aangezien ik het toch elke dag was. En eigenlijk al ruilde en alles wist wat ruilde en zeilde in die sportschool. Ik stond af en toe achter de balie. Dus ja, het... Ja, ik wist, voor mij was het heel makkelijk om het over te nemen. En toen zei hij van, ik wil eigenlijk dat jij het overneemt. En zou je erover na willen denken? Dus dan heb ik er 3-4 maanden over nagedacht. Want het is natuurlijk best wel een stap.
Ja.
En toen heb ik het overgekocht voor €1.
Voor €1?
Ja.
En het draait op vrijwilligers voornamelijk?
Het draait op vrijwilligers, ja. Ja. En dat is echt, het is echt... Eigenlijk belachelijk, want dat kom je nooit meer tegen. Ik heb nu bijna 15 vrijwilligers.
15 vrijwilligers?
Ja, echt allemaal. Ik ben ze één voor één echt stuk voor stuk allemaal dankbaar. En de een die doet baliedienst, de ander geeft les. En de ander maakt schoon.
Maar even als zakelijk gedacht. Ja. Je runt toch niet een sportschool voor de liefhebberij? Je wilde toch ook uiteindelijk geld leveren?
Ja, ik verdien er nu dus wel geld mee. En het is nog geen hele vetpot. Maar ik heb wel een stijging qua leden natuurlijk sinds 1,5 jaar. En ook mede door mijn naam.
Tuurlijk.
Dat merk je wel.
Of is het iets voor na je carrière ook? Om uit
ook
te bouwen?
Ja, zeker ook.
De Urina Bars Sportschool.
Urina Bars Gym. Ja,
serieus?
Ja, het zou wel leuk zijn. Ja, ik ben wel bezig ook inderdaad om mijn naam wat meer te gaan verwerken in de sportschool.
Ja.
Maar goed, stapje voor stapje. En zeker voor de toekomst.
Want ik las ook dat jij in Paradiso werkt.
Ja, ook af en toe. Ja.
Als beveiligster.
Ja,
dat is ook.
Klopt.
Ik lees dat dan. Dan denk ik, wij kijken ernaar. Ik kijk er dan naar. Ik heb mega veel respect voor jou. Je bent hoe je vertelt over je sportcarrière, wat je hebt bereikt.
Ja.
Dan heb je een sportschool die je runt met vrijwilligers. Daarnaast werk je bij Paradiso.
Ja.
Dat komt over als een heel erg groot contrast.
Ja, dat snap ik. Ja, nu werk ik bij Paradiso. Dat is voor een bedrijf uit Den Bosch, voor PPS Security. Die huren mij, of tenminste, die huren dan mensen in voor Paradiso. En ik doe het nu gewoon echt alleen omdat ik het leuk vind. Ik werk ook niet heel veel meer, moet ik zeggen. Maar
wat is er leuk aan in de beveiliging?
Ja, het is gewoon echt heel leuk. In Paradiso is gewoon superleuk. Sowieso,
ja, Paradiso vind ik geweldig.
Ja, sowieso voor die concerten. Maar ook omdat, weet je, je hebt zo'n leuke groep collega's. En het is niet alleen maar puur werk. Tuurlijk, je maakt ook een praatje met die mensen. Maar je maakt een praatje met je collega's. Het is gewoon een leuke, hele leuke groep.
Is het ook een beetje een soort uittochtje uit het... Ik kan me voorstellen dat sport, individuele sport, ook heel alleen kan zijn af en toe.
Ja, zeker. Ja, is het ook. En ik probeer ook daarom werk ik nu ook wat minder in beveiliging. Ook omdat het voornamelijk nachtdiensten zijn, avonddiensten. Dus je bent laat thuis. Het is voor mij sowieso een uur rijden, uur en een kwartier. Dus het was voor mij best wel een opgave elke keer.
Je rijdt een uur en een kwartier naar Paradiso om daar tot diep in de nacht te werken. Een uur en een kwartier weer terug in de beveiliging.
Ja, ja.
Als professioneel atleet, als sporter. Zijn er mensen in Paradiso die je wel eens herkennen eigenlijk?
Ja, dat is echt te grappig. Vaak willen ze niet aan mijzelf vragen. Dus dan gaan ze, mijn collega's gaan ze een beetje lobbyen van, dat is toch Jurina? En denk je dat ik op de foto mag? Ja. Zo. Ja. En nou ja, goed, dan vragen die collega's. Ja, natuurlijk vind ik alleen maar leuk.
Grappig.
Maar dat is wel echt heel leuk, ja.
Is dat iets, weet je, ja, als je, weet je hebt de grote atleten in de sportwereld. Natuurlijk in Amerika zijn ze daar heel goed in. Een held vereren, op een podium zetten.
Ja.
Heel commercieel circus eromheen optuigen. Bij jou is het bijna tegenovergestelde. Net als je zegt, hè, we komen met drie meiden uit Den Helder naar Las Vegas om te vechten. In een sportschool met vrijwilligers runnen. In Den Helder, 's nachts naar Paradiso gaan om nog te werken. Zelf een grote naam in het MMA een mailtje sturen. Wil je tegen me vechten?
Ja.
Het is bijna, weet je, het is, als het verhaal zo van buiten zou horen, dan maak je jezelf eigenlijk heel klein bijna. Terwijl je heel groot bent in prestaties. Het is bijna aan de ene kant Las Vegas en aan de andere kant Den Helder inderdaad.
Ja, dat klopt. Dat klopt. En eigenlijk, dat heb ik eigenlijk zelf veroorzaakt.
Ja.
En, maar ook omdat ik gewoon, echt tot 2 jaar terug gewoon geen manager had of iets. En ik eigenlijk altijd alles zelf regelde.
En dat kan je bijna niet alleen zelf doen.
En nu werkt het met zulke contracten en alles. En dat moet je gewoon wel, je moet wel een management achter je hebben.
Ik wou net zeggen, want jij moet toch, je hebt een verhaal te vertellen. Ja. Je hebt een leven, lessen die je kan delen. Ja. Weet je, als het om vechtsporten gaat, waarom zit jij niet bij de Wereld Draait Door om er iets over te vertellen? Ik noem maar wat.
Ja,
hè? Mensen kennen jou ook, denk ik niet. Je bent geen bekende Nederlander verder.
Nee.
Maar je hebt heel veel gepresteerd. Dus is dat, hoe zie je dat voor? Ik zie het al voor me, de Jurina Baars Gym. ik vind het bijna een soort jammer, omdat je er zoveel tijd in steekt, dat je daar misschien nog veel meer mee kan doen.
Ja.
Veel groter jezelf. Je bent heel bescheiden, wat ik echt een hele mooie kracht vind. Heel erg waardeer, maar je doet jezelf bijna tekort daarin.
Ja, dat vinden veel meer mensen inderdaad. En daardoor ben ik nu wel ook wat meer bezig met een beetje marketing en mezelf promoten en dat soort dingen. Ik doe ook vaak mijn verhaal nu. Nou, er is inderdaad laatst docu gemaakt over mij. Dus mensen die zien wel steeds meer over mij. En de media pikt het ook wel lekker op, moet ik zeggen hoor. Ze willen ook steeds meer. En kleine dingen, interviews. Maar ook wat grotere dingen qua lesgeven met bekende Nederlanders. Dat soort dingen word ik voor gevraagd. En ja, dat komt gewoon steeds meer. En daar ben ik wel blij om. Want ik zelf ben daar gewoon echt inderdaad te nuchter voor.
Ja, als je Rico Verhoeven bijvoorbeeld ziet. Hoe die ook neergezet wordt, hè?
Ja. Ja, die doet het gewoon echt perfect.
Jij zou bijna een badass vrouw. Maar je moet ook niet zijn wie je niet wil zijn. Natuurlijk.
Nee, dat klopt. Ik zeg dus ook van, ik had het laatst over van een Badr Hari. Die komt vaak in de media inderdaad af en toe ook wel negatief. Heeft hij weer een keer een partij, dan wordt het ook super gehyped door de media. Want hij is gewoon ondertussen een bekende Nederlander. Zelfs als Rico Verhoeven. Rico komt gewoon heel positief in de spotlights, gelukkig. En die geeft een hele keerzijde aan de vechtsport. Omdat je gewoon nu ziet van, kijk, het zijn echt niet allemaal criminelen. Ik ook niet. Nou ja, de meeste topsporters allemaal niet. De meeste vechtsporters niet. Er zijn een paar rotte appels. En dat is gewoon jammer dat die het verpesten voor de rest. Ik heb een goed verhaal. Rico heeft gewoon een goed verhaal. En we blijven gewoon onszelf. En dat zei ik laatst ook, van moet ik mensen gaan uitschelden en trash talken en dat soort dingen. Maar dat zit echt niet in de aard van het beestje. En dat zou ik ook nooit doen. En tuurlijk zeg ik wel eens dingen van, ik ga gewoon al mijn wedstrijden winnen en dat soort dingen. Maar daar sta ik ook echt achter als ik dat zeg. Maar als ik zeg van, ik sla je kop eraf en weet ik veel allemaal van dat soort gekheid. Ja, ik ben daar gewoon niet van. Nuchter voor, denk ik.
Ja, je hebt nuchter zelfvertrouwen, zou ik bijna willen zeggen, inderdaad. Ja. Jij zegt, ja, kom maar.
Ja, precies, ja. Dat is zo. En
kom maar op. Je zegt niet van, ja, kom maar op. Zal ik je even slopen en je de moeder
beuken? Dat denk ik vaak
dat
wel.
Denk je wel, hè?
Maar inderdaad,
maar dat zeg je niet.
Dat zeg ik niet, nee.
Waarom niet?
Of ze moeten het recht uittrekken, maar ja, ik weet het niet. Zo ben ik gewoon niet.
Is dat een stukje wat echt diep verborgen zit, wat er alleen
wat er
uitkomt
in
wedstrijden?
Uitkomt, ja. Dat komt er in de ring, komt het eruit. Ja.
En dan zien we dingen.
En dan zie je dingen gebeuren. Dan sloop ik me tegenstanders.
Sloop ik tegenstanders. Ja, dat wil het publiek een beetje wel horen, ja. Toch? Hè? Ja, dat is toch ook wel de entertainment factor die eraan hangt.
Ja. Maar dan denk ik altijd, moet ik mij anders opstellen dan wie ik ben? En nou, dan denk ik, hoeft niet.
Heb je vriendschappen in de sport?
Qua?
Ja, ik kan me voorstellen dat je tegenstanders sloopt. Dat als het hele goede vrienden zijn, dat je bewust geen vrienden wil hebben in je sport. Omdat dat je wedstrijden beïnvloedt. Dat je denkt van nou, laat me maar geen vriendjes worden. Ja. Want ik wil je kunnen slopen. Niet daarbij naar hoeven te denken.
Ja, precies. Nou, ik heb wel een mooi verhaal erover. Een vriendin van mij, Hatice Oshoot. Daar heb ik, was ik 16 of zo. Heb ik daar tegen gevochten. Na die wedstrijd zaten we op MSN met elkaar. Toen had je nog MSN. Ja. En haar moeder kwam heel slecht te liggen. Want die was heel erg ziek. Die had kanker. Nou, dat ik 17 was, overleed mijn vader. Dus nou, we hadden heel veel steun aan elkaar via MSN. Uiteindelijk ben ik een keer naar haar toe gegaan. En toen hebben we gewoon ook zo'n leuk gesprek gehad. En zitten praten. En we zijn echt vriendinnen geworden. Ja, totdat we te horen kregen dat we weer tegen elkaar moesten vechten. En dat vond ik echt wel een dingetje. En zij vond het ook echt wel een dingetje. Dus toen hebben we op MSN met elkaar besproken van, joh, gaan we het doen, gaan we het niet doen? Nou, toen hebben we allebei besloten van, oké, we gaan het doen. En in de ring is het gewoon even no mercy en knallen. En daarna laten we afspreken, wat er ook gebeurt, zijn we weer gewoon even goede vrienden. En nou, zo gezegd, zo gedaan. Ja, toen zijn we de strijd weer aangegaan. En helaas brak ik ook nog haar neus. Ja, echt, ze is een stuk kleiner dan mij. En ja, ze draaide weg of zo. En ik zet die knie omhoog en ik voel gewoon knak. En toen dacht ik, nee, waarom? Echt, waarom?
Oh, dat dacht je wel. Je dacht niet van, nou heb ik je.
Nee, ik voelde me echt gewoon meteen schuldig ook.
Oh, dat heb je alleen met haar?
En ik was ook echt helemaal niet blij met dat ik won of zo.
Nee.
Natuurlijk was ik wel blij dat ik had gewonnen. Maar ja, aan de andere kant voelde het ook niet goed. Omdat je vriendin de neus kapot is, zeg maar. Maar goed, grappig. Daarna toch weer gelukkig nog steeds vriendinnen.
Ja.
En we weten gewoon dat we voor elkaar klaarstaan. En,
Hey, ik heb vechten is ook wel echt een mentaal ding. Natuurlijk, alle topsport is mentaal. En als ik jou, je bent vrij rustig, timide eromheen. Waar haal je, als jij denkt, ik ga iemand slopen echt in de ring, gaat er dan een knop om? Hoe kom je daar mentaal, zeg maar? Moet je daar een knop voor omzetten? Is dat van nature?
Ja, ik moet er wel echt een knop voor omzetten. En dat doe ik samen met mijn trainers. Mijn trainers die begeleiden me ook echt al vanaf het begin. Dus die weten precies hoe ik in elkaar steek. Wanneer ik me goed voel, slecht voel, hoe ik me voel. Voor een wedstrijd moeten ze mij echt letterlijk wakker slaan. En dan krijg ik ook echt al tikken op mijn borstkas, op mijn rug. Soms gewoon een vlakke hand in mijn gezicht.
Oh, echt?
Ja, echt. Want anders sta ik echt als een zoutzak in die ring. Ja, en dat zie je ook in die docu, zie je dat een klein beetje hebben ze dat belicht.
Maar waarom dan? Ben je anders gewoon niet agressief genoeg?
Nee, want nee, daar sta ik gewoon echt als een dooi in die ring. Ja, het is echt vreselijk. Ik moet echt wakker geschud worden wat dat betreft.
Je hebt echt een Jorina eigenlijk buiten de ring en in de ring. Dat zijn echt twee verschillende personen.
Totaal verschillende personen. Ja, echt. Ik ben ook echt nog achter de catwalk. En dan zit ik nog geintjes te maken en te dollen. En wanneer iedereen echt bloednerveus is en helemaal gefocust. Nou, dan zit ik gewoon nog te kutten en allemaal rare dingen te doen en zo.
Jee, dat lijkt me aan de ene kant ook heerlijk. Bij mij kwam het vanzelf, maar
ja.
Je kan jezelf ook helemaal gek maken voor een wedstrijd. Fysiek, mentaal bedoel mentaal, ik.
Ja.
Voordat je, de spanning kan zo groot worden.
Ja.
Dus daar heb jij, te grote spanning heb je ook niet veel last van dan.
Nee, vroeger wel hoor, dat ik echt begon en toen was ik echt bloednerveus. Maar nu, ik weet wat er gaat komen. Ik weet wat er gaat gebeuren in die ring.
Je weet wat de uitslag is.
Ik weet wat de uitslag is. Ja, ik stap ook nooit in de ring met twijfel of zo. Of met van, ja, ik hoop dat ik ga winnen. Nee, ik ga gewoon winnen. En is die andere keertje beter? Ja, dan is het zo. Maar ik heb in ieder geval alles gegeven wat ik in me heb. En ja,
is dat de kracht eruit je put van tevoren ook? Het idee dat je alles eraan gedaan hebt?
Alles, ja, alles. En tuurlijk zal het gebeuren dat je maar dat heb ik nu ook hoor. Al als je wint van, had ik nou met dit of had ik nou met dat. Of ik ben echt heel perfectionistisch. En ik vind het ook vreselijk om mijn wedstrijden terug te kijken. Want ik zie allemaal foutjes en dingetjes. En staat mijn hand weer niet goed. En dan schop ik weer niet goed. En
ja, ik had het met bijvoorbeeld de Olympische Spelen. Vragen mensen mij ook wel eens. Ja, je won goud. Maar dan zeg ik, je carrière is geslaagd als je goud wint. Maar hoe wist je dan? Twijfelde je van tevoren niet? Ik zou tuurlijk twijfelde ik wel. Je weet niet of je goud gaat winnen. Je gaat wel, je gaat voor het maximaal. En je weet, als alles klopt, kun je dat doen.
Ja.
Maar de gedachte dat je alles gegeven hebt, nergens ook maar iets hebt laten liggen, dat je in de spiegel kan kijken en je weet gewoon, dit is het.
Ja.
Ja, dan kun je ergens uit putten, uit een kracht die je anders misschien nooit tegen zou komen.
Nee, precies.
En dat geeft je de rust van tevoren ook om, ja. Om alles uit jezelf te halen. Dan hoef je ook niet zenuwachtig te zijn, toch?
Nee, dat klopt. Alleen, ja, ik ben, dat zeg ik, te nuchter. En dat is af en toe ook wel heel vervelend. Want dan wil ik jou, of zijn mijn trainers heel serieus. En dan zit ik weer te kloten of zo. En dan zei Jorien, focus nou even. Oké. En dan
pakken ze erbij en dan geven ze letterlijk.
Ja, dan moeten ze me echt even een tik geven. Joh, hey, weet je, je moet over 10 minuten die ring in. Daar is het ook geen spelletje. En ik weet ook dat het geen spelletje is in die ring. Want ja, als ik het niet doe, dan doet zij het. Maar het is wel, dat is wel altijd een probleempje bij mij.
Maar je hebt nooit gehad dat je in de ring stond en niet klaar was?
Nee. Tenminste, nooit die gedachte gehad.
Nooit die gedachte?
Nee. Natuurlijk voel je ene keer wel beter dan de andere keer. Maar het, dan nog probeer ik gewoon echt alles eruit te halen wat er op dat moment in zit. En de ene keer zal dat inderdaad meer zijn dan de andere keer. Maar
ik heb heel veel sporters gesproken. Dit vind ik de sterkste gedachte van alles. Je kent zoveel sporters die vinden het... Die zijn zo met een doel bezig. Ik moet winnen. Jij houdt je vast aan de gedachte. Ik moet er alles aan gedaan hebben.
Ja, als ik er alles aan gedaan heb. En ik alles gegeven heb wat ik in me heb. Ja, meer kan ik niet doen. En dat probeer ik al onze studenten ook mee te geven. Van joh, weet je. Geef gewoon alles. Dan kan je nooit boos zijn op jezelf.
Ja, wat zijn de lessen die je nog meer meegeeft? In studenten?
Ja, winners never quit. Quitters never win. Nooit opgeven, altijd doorgaan. En hoe zwaar het ook is, ik heb echt gevochten met een scheur in mijn gezicht. Nou echt, het was in de derde ronde gebeurd en nu moest ik nog 2 rondes. Het bloed gutste eruit, het zag er niet uit. Ik leek echt wel uit een horrorfilm of zo. Maar het gewoon doorgaan en ik zie straks wel hoe het eruit ziet. Ik zag het toch niet, want ik kon niet naar mijn eigen wang kijken. Maar ja, als ik die reacties van het publiek zag en dat ik bij die ringarts stond en dat die me toch liet doorvechten, dan denk ik, als hij het beslist, prima. Ik moet er nu voor gaan. Want als ik het nu niet doe, dan geef ik het straks weg.
Alles aan je voorbereiding doen. Nooit opgeven.
Nooit opgeven. En luisteren naar je trainers. En ook goed je rust pakken. Dat is ook wel echt een belangrijk dingetje.
Heb je dat moeten leren?
Ja. Mijn trainers hebben me ook echt wel een paar keer naar huis gestuurd. Stond ik weer. En dan was ik echt wallen tot mijn oksel, zeg maar. En dan zeiden ze ook van, Jorien, wat kom je doen? Weet je? Of dat ik ziek was en dat ik toch ging trainen. Nu niet meer hoor. Nu pak ik gewoon echt mijn rust als ik ziek ben. Of als ik me niet lekker voel. Of wat dan ook. Maar ze hebben me echt wel...
En beslis je dat zelf? Wanneer je je rust pakt of niet?
Wel in samenspraak met mijn trainers. Maar we voelen elkaar zo goed aan. En hun weten, als ik een keer zeg van... joh, ik blijf thuis, want ik voel me niet zo lekker. Dan weten ze ook dat er echt wat is. En dat ik niet thuis blijf. Omdat ik gewoon even geen zin heb of zo. Mm. Nee.
Over vechten gesproken. Je hebt een belangrijk gevecht over 3 weken.
Ja.
Dus ik weet uit ervaring dat als je 3 weken voor een belangrijke wedstrijd zit, je het heel zwaar hebt.
Best wel, ja.
Vol in training bent. Ja. Hoe zit je hier op de bank, hier in onze gym?
Ik zit hier met mijn maag die heel veel honger heeft.
Knor, een kopje thee.
Een kopje thee, ja. Nee, op zich, ik voel me wel goed. Wel wat blessures en zo, maar goed, we hebben nog 3 weken om dat allemaal op te lappen. Maar verder, ik lig redelijk op schema. En dat is ook altijd wel fijn.
Neem ons heel even mee in bijvoorbeeld deze week. Hoe vaak train je? 2 keer per dag?
Nee, deze week train ik sowieso elke avond. En de donderdag en de zaterdag train ik 2 keer op een dag. En verder tussendoor vooral rusten en de gym draaiende houden en 's avonds knallen. Ja, voorheen trainde ik inderdaad 5 dagen in de week 2 keer per dag. Maar ik merk gewoon dat mijn lichaam niet meer tot rust komt. En dat ik het fijner vind om gewoon 's avonds 1 keer te knallen, 1 keer te toppen. Dan 2 keer op een dag half gebakken te trainen. Omdat je weet dat je 's ochtends traint en dat je weet van je eigenlijk al bezig bent met 's avonds met je training.
Ja.
Dus dat je 's ochtends gaat smokkelen omdat je 's avonds nog moet.
Nou, grappig, dat vertel ik ook. Je hebt heel veel sporters die denken ik moet heel hard trainen. En dan, ik noem het altijd, te trainen in een soort grijs gebied.
Ja.
Dan kun je nooit helemaal tot het gaatje gaan omdat je niet uitgerust bent.
Ja.
Maar je bent ook nooit helemaal uitgerust omdat je net te hard traint.
Ja, klopt. Nou, dat heb ik dus ook. En dat is ook met de jaren gekomen dat ik nu gewoon...
Less is more.
Ja, inderdaad, inderdaad. En gewoon je rust pakken wanneer je dat kan en wanneer het nodig is.
Maar hoe ziet zo'n training er nu uit? Bijvoorbeeld, neem ons even mee in een training.
Bijvoorbeeld vanavond. Vanavond ga ik eerst vreselijk in een ijsbad.
Ijsbad?
Ijsbad. Het is niet echt mijn ding, maar goed, voor mijn blessures is dat, schijnt het heel goed te zijn en te werken. In combinatie met ademhalingstechnieken.
Oh?
Ja. En schijn je meer, dat is de Wim Hof methode.
Ja.
Dus meer zuurstof in je bloed te krijgen en allemaal van dat soort dingen.
Hoe werkt die ademhaling?
Nou, de laatste keer dat ik het heb gedaan, dat is echt alweer, dat was voor mijn wedstrijd in Boedapest, dus dat is alweer een half jaar terug. Is 30 keer flink in en uitademen. En dan die laatste keer adem je uit en dan stop je zeg maar met ademen. Nou, zolang als je kan. En daarna hup, weer diep inademen, 30 keer weer uitblazen.
In het ijsbad?
Nee, dat is of buiten dat is het ijsbad. Okay. Ijsbad. En dan die laatste keer, dan doe je ook weer 30 keer. Alleen in plaats van uitademen, adem je dan in. En dan merk je gewoon echt dat je nou, zo 3 minuten zonder adem kan, zeg maar. En dan is je lichaam genoeg gevuld met zuurstof in je bloed. En daarna doe je rustig weer die ademhalingsoefening. En dan stap je in dat ijsbad.
En dat is voor de training nog?
En nou ja, ik doe dat dus nu vanavond voor het eerst voor de training. Normaal doe je dat na de training. Alleen ja, de training is best wel laat. Dus om daarna nog in een ijsbad te gaan. Dat doe ik ook niet thuis. Dat doe ik bij iemand in een slagerij in een koelcel.
Serieus? Jij zit in een ijsbad in een koelcel in een slagerij?
Ja.
Jee, dit is...
Ja, ik ben echt heel benieuwd over.
Je bent Paradiso uit een helder naar Las Vegas. Je belt zelf de beste MMA-vechter op of zo. Robertje wil knokken tegen je en je zit in de... Prachtig.
Ja, dat is wel raar, hè?
Maar hoe gaat dat? Je loopt de slagerij binnen...
Nee,
daar staat een bad.
Nee, ja, die beste man, die ken ik natuurlijk. En hij zit zelf elke ochtend, geloof ik, in het bad. Dus het is gewoon een grote ton, als het ware. En die heeft hij helemaal gevuld met water. En aangezien het in een koelcel staat, bevriest dat. Dus hij slaat 's ochtends even dat ijs eraf. En dan gaat hij zitten. Dus ik ben heel benieuwd. Ik laat me verrassen vanavond.
Jee, dus je loopt naar een koelcel, ga je in een ijsbad zitten, doe je ademhalingsoefeningen daarna, volgens de Wim Hof methode.
Ja.
Daarna ga je trainen.
En daarna
trek je je sportpak aan en ga naar de gym.
Ga ik naar de gym, ja. Ja, en dan train ik eerst het eerste half uur mee met de gewone les. En daarna ga ik nog een half uurtje op de pads, 1-op-1 met de trainer.
En hoe werkt dat? Wat doe je dan?
Ik denk dat ik vanavond conditioneel pak. Of tenminste, ik denk dat mijn trainer dat voor mij in petto heeft. Mm. En ik werk heel veel met Tabata. Dus dat is 20 seconden werken, 10 seconden rust. Dat doe ik 8 rondjes, dus dat is zeg maar 4 minuten. En waarom? Ik vecht komende wedstrijd 3 rondjes van 3 minuten. Dus dan heb ik sowieso 1 minuut speling. En dat setje, dat doe ik dan 3 keer. Dus heb ik 3 rondjes van 4 minuten gedraaid. En daarna nog wat puntjes op de i zetten qua techniek en zo.
Ja. Alright.
Ja.
En dat is nu...
Dat is vanavond.
Dat is vanavond. En je zit nu 3 weken voor de wedstrijd, daarna bouw je af... Ja. Neem je denk ik iets meer rust, waardoor je uitrust. En jij hebt nog een heel grote uitdaging natuurlijk. Dat heeft iedere vechtsporter. Ik kijk hier even naar Henk Grol, die hier aan de muur hangt. Heel groot bij ons in de First Energy Gym. Maar vechtsporters moeten op gewicht blijven.
Ja.
Of in ieder geval afvallen.
Ja.
Komen.
Ja, op gewicht komen, ja.
Wat heb jij vandaag gegeten? Het is nu rond het 2 uur, 3 uur 's middags.
Ja, ik heb vanmorgen een 150 gram kwark op. En mijn tussendoortje was een mandarijntje. En dat ik hierheen reed, een banaantje.
Een beetje, heel klein beetje kwark, een mandarijntje en een banaantje.
Ja, dus ik heb best wel honger.
Jee.
Ah, vanavond, ik kijk al heel erg uit naar mijn maaltijd vanavond. Heb ik 100 gram vlees en 100 gram rijst. En
dat meet je 200
gram
groenten.
Af. Ja.
Jee.
Ja.
En verder water drinken.
Leuk hoor, topsoort. Ja,
ja echt, leuk. Dat is fantastisch.
Geniet ervan.
Hoe lang ga je nog doen?
Weet ik niet. Dat is een, ja, ik zei altijd tot mijn 30ste, maar ik word volgende maand 30. Dus ik ga sowieso nog wel langer door dan 30. Maar ik weet het niet. Even kijken hoe lang mijn lichaam me toelaat. En ik heb geen zin om op mijn 40ste achter een rollator te lopen of zo.
Nee.
Dus even kijken qua blessures en hoe snel het overgaat. En of dingen niet te lang blijven hangen, zeg maar. Ja, ik kijk ook wat voor contract ik er nog kan krijgen. Ik heb sowieso nog 1 contract bij Bellator Kickboxing. Ik vecht natuurlijk 22 september bij World Fighting League.
Tegen wie?
Tegen Anissa Hadawi.
En die wedstrijd ga je ook winnen?
Die wedstrijd ga ik ook winnen, ja. Ja,
zeg anders, ze zonder enige.
Ik zeg
vorm
altijd maar zo. Als je, als je
poortje van twijfel.
Ja, ik zeg altijd zo. Als je twijfelt, dan kan je beter thuis blijven. Als je denkt van, ja, ik ga mijn best doen en ik hoop te winnen. Ja, blijf dan lekker thuis.
Ga het gewoon doen.
Je gaat gewoon doen en je gaat gewoon knallen en 100% geven, ja.
En als je stopt, hoe ziet je leven er dan uit? Nog een paar jaar in de tank en dan?
Ik denk dat ik dan tonnetje rond.
Tonnetje, dan mag je eindelijk eten.
Ja, nee, ik zal dan mijn best doen om een beetje op gewicht te blijven. Maar nou, hoe mijn leven er dan uit zou zien, sowieso de sportschool draaien. Nog meer inkomsten halen uit de sportschool. Sportschool wat groter maken. En verder genieten ook met vrienden, familie en ja, leuke dingen doen. Genieten van het leven.
Dat doe je nu ook al, toch?
Dat doe ik nu ook al, hoor. Ja, tussendoor zeker. Ja.
En dan heb jij een sportschool en de komende jaren heb je het professioneler opgezet. Dus als je goed kan werken aan je naam, dan komt het met die sportschool toch ook goed. Ik zou je zo graag een hele grote Urena Bar sportschool gunnen.
Ja.
Waar jouw naam groot op staat. En dat mensen weten, hier moet ik zijn. Want hier leer ik echt iets over niet alleen vechten. Maar ook over een positieve instelling hebben.
Ja.
Omgaan met tegenslagen in het leven.
Ja, zeker. Ja.
Is dat ook iets wat vechtsporten kan bieden? Als les?
Ja, zeker wel. Ja, zeker. Maar ik denk niet alleen vechtsport, maar sowieso topsport in of sport in het algemeen. Het weet je, met sporten leer je gewoon omgaan met tegenslagen. En dat kan zijn een blessuretje, maar dat kan ook zijn dat een wedstrijd wordt afgezegd. Weet je, je leert gewoon omgaan met tegenslagen. En ook bijvoorbeeld bij kickboksen, het is een jurysport. Je kan een keer verliezen terwijl je niet verliest. Weet je wel? Het zijn allemaal dingetjes waar je mee leert omgaan. En dat maakt je mentaal ook wat sterker, vind ik. Nou ja, wat sterker. Dat maakt je mentaal zeker sterker.
Ja, ik heb wel het idee dat ik hier met een mentaal sterk iemand zit te praten, inderdaad.
Ik doe mijn best.
Als je kijkt wat je bereikt hebt.
Ja.
Dus de lessen die jij leert hieruit, die zijn toepasbaar ook in de rest van je leven.
Ja, zeker. Zeker, ja.
En die zouden denk ik heel waardevol zijn als je ze zou delen met de rest van je pupillen of van de mensen die jou in de sportschool misschien.
Ja, maar dat doen we al. Daar zijn we inderdaad ook mee bezig. En ja, dat proberen we gewoon onze vechtertjes ook allemaal bij te brengen. En hoe klein of groot ze al zijn. Je ziet ze af en toe komen de kindertjes bij me binnen van 6 jaar die heel schuchtig zijn en amper je durven aan te kijken. En je ziet ze gewoon na 2-3 lessen. En dan lopen ze langs en geven ze een schop onder je kont of zo, weet je wel. Je ziet ze gewoon groeien. En dat is zo gaaf om mee te maken. We hebben een jongen gehad, die kwam bij ons 1 jaar of 12 was die. Nou, echt heel stil en gepest op school, noem maar op. En nu is hij 16, 17. Ja, hij loopt gewoon met zijn bos vooruit. En hij heeft geen arrogantie, maar hij staat er wel.
Gezond zelfvertrouwen.
Gezond zelfvertrouwen, inderdaad. En dat is zo mooi om te zien, dat de vechtsport dat kan bieden. Ja, dat is echt heel gaaf.
Zoals het jou dat ook geboden heeft.
Zeker, ja.
Vanaf je 7e al.
Vanaf jongs af aan, ja.
Tot aan nu bijna 30.
Ja, och.
Een leven lang vechtsport.
Ja. Ja, is toch mooi, denk ik.
Ja, ik denk dat je heel trots mag zijn op je prestaties.
Ja.
En ik wens jou heel veel succes in je komende gevecht. In je komende carrière.
Ja.
En ook zeker in de toekomst daarna.
Ja, dat komt vast en zeker helemaal goed.
Gaan we een keer samen trainen nog?
Ja, dat gaan we doen.
ik kijk er nu al naar uit. Hoi, hoi.
Dan gaan we dan kickboksen? Of,
ja, dat vind ik ook wel, dat we moeten gaan kickboksen. Ik vind het mooi, de techniek erachter al te leren. En van wie beter te leren dan een technicus puur sang.
Ja.
Dankjewel, Jorina.
Ja, jou ook bedankt. Tof.